Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt, die eeuwig leeft en die niet laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van God de Vader en van de Heer Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Gemeente willen samen zingen en we doen dat uit Psalm 46 en daarvan het eerste vers. God is een toevlucht voor de zijnen. Psalm 46, het eerste vers. U zal worden voorgelezen uit Romeinen 1, de versen 1 tot en met 17. Romeinen 1, vers 1 tot en met 17. Eerst echter stellen we ons voor de heilige wet des Heren.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heere uw God niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen. Gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaat, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. Wij lezen voor u Romeinen 1, vers 1 tot en met 17. Paulus, een dienstknecht van Jezus Christus, een geroepen apostel, afgezonderd tot het evangelie Gods, hetwelk hij tevoren beloofd had door zijn profeten in de heilige schriften, van zijn zoon, die geworden is uit het zaad David naar het vlees, die krachtelijk bewezen te zijn de zonen Gods naar de geest der heiligmaking uit de opstanding der doden, namelijk Jezus Christus, onze Heere, door welke wij hebben ontvangen genade en het apostelschap tot gehoorzaamheid des geloofs onder al de heidenen voor zijn naam, onder welke gij ook zijt, geroepenen van Jezus Christus. Allen die te Rome zijt, geliefde Gods en geroepen heiligen, genade zij u en vrede van God onze Vader en de Heere Jezus Christus. Eerstelijk dank ik mijn God door Jezus Christus over u allen, dat uw geloof verkondigd wordt in de gehele wereld. Want God is mijn getuige, welke ik dien in mijn geest in het evangelie zijn zoons, hoe ik zonder nalaten uw gedenk. Alle tijd in mijn gebeden biddende, of mogelijk mij nog de enige tijd goede gelegenheid gegeven werd door de wil Gods om tot u lieden te komen. Want ik verlang om u te zien, omdat ik u enige geestelijke gaven mocht mededelen, ten einde gij versterkt zou worden. Dat is, om mede vertroost te worden onder u door het onderling geloof, zo het uwe als het mijne. Doch ik wil niet dat u onbekend zij, broeders, dat ik menigmaal voorgenomen heb tot u te komen en ben tot nog toe verhinderd geweest, omdat ik ook onder u enige vrucht zou hebben, gelijk als ook onder de andere heidenen. Beide, Grieken en barbaren, beide wijzen en onwijzen, ben ik een schuldenaar. Alzo, hetgeen in mij is, dat is volvaardig om u ook, die te Rome zijt, het evangelie te verkondigen. Want ik schaam mij het evangelie van Christus niet, want het is een kracht Gods tot zaligheid, een iegelijk die gelooft, eerst de Jood en ook de Griek. Want de rechtvaardigheid Gods wordt in hetzelfde geopenbaard uit het geloof tot geloof, gelijk geschreven is, maar de rechtvaardige zal uit het geloof leven.
Gemeente, we gaan samen zingen en dat doen we uit Psalm 50 en daarvan de eerste drie versen. Der goden God verheft zijn stem met macht. Terwijl we zingen zal er worden gecollecteerd. Er zijn drie collecten bestemd voor de diaconie, de kerk en de schulddelging. De Heere zegene u en uw gaven. gemeente, het zal u allemaal wel eens overkomen dat u wat om u heen kijkt in de wereld en bijvoorbeeld in de krant allerlei erge dingen leest. Zondige dingen. Soms heel aangrijpend, soms ook heel ernstig. Soms ver weg en soms dichtbij. En dat zijn dingen waar we vanzelf over nadenken. Ik zou bijvoorbeeld dat ernstige gebeuren rondom Anne Faber kunnen noemen. Dan vermenigvuldigen toch wel je gedachten. En zeker als je schoolgaande kinderen hebt en je ziet ze naar school gaan, dan denk je onwillekeurig, zouden ze nog wel weer thuiskomen? En hoe zullen ze thuiskomen? Dingen die tot ons komen, ook in de wereld waarin wij leven. Je kunt natuurlijk ook je blik richten op de kerk, de breedte van de kerk in Nederland. En er is ook veel aan de hand, allerlei discussies over schepping en evolutie en allerlei andere dingen waarvan je zegt van, gaan daar geen wissels om? Hoe kan dat eigenlijk? En ook als je verder kijkt en dan let je maar eens op je eigen gemeente, de eigen gezinte. De ene schokkende bericht naar het andere, dat overspoelt ons eigenlijk. En zeker door de huidige middelen, de media en zo, internet. We krijgen het allemaal aangereikt en het maakt ook een wat opwinderige sfeer. Het ene nieuwtje na het andere rolt over ons heen, ook over de kerk. En dat is natuurlijk ook aangrijpend. En daar zou je ook wat moedeloos van kunnen worden. En tenslotte, misschien kijkt u ook wel eens naar uzelf, want dat is het voornaamste toch wel, dat we naar onszelf kijken. En heimelijk zijn wij dan mensen die onszelf graag een schouderklopje uitdelen. De een omdat hij het zo keurig doet, de ander omdat hij voor de rechtzinnige waarheid staat en weer een ander omdat hij zo'n scherp oordeel heeft en weer iemand anders omdat hij zich van niks en niemand wat aantrekt en gewoon zijn eigen ding doet. En zo geven we onszelf voortdurend schouderklopjes. En daar word je natuurlijk ook niet blij van. Integendeel, dan staat allemaal de mens in het middelpunt. Gemeente, wat is het toch droevig in deze wereld en in de kerk en in ons leven en overal gesteld. Je zou er moedeloos van worden. Nou, dan gaan we vanmorgen eens stilstaan bij iets waar je nou niet zo moedeloos van wordt. Maar wat nou precies de boodschap is van de Heer, ook in deze moeilijke en soms ook verwarrende tijd. We gaan vanmorgen stilstaan bij het evangelie van Christus. En dat er nu in deze wereld, waar we soms niet weten hoe we lopen en hoe we gaan, moet een boodschap klinkt van God. Namelijk het enige echte evangelie van Christus als een boodschap voor zondige, schuldige, ellendige en verloren mensen van hoop en verwachting. En dat we die boodschap dan ook ernstig nemen. Want daar komt God ons vanmorgen iets mee te zeggen. En hij zegt tegen jong en oud, dit is het wat u nodig hebt. Dit is het wat u niet missen kunt. En dit sleept u door de tijd naar de grote eeuwigheid. Het evangelie van Jezus Christus. We staan vanmorgen stil, gemeente, bij Romeinen 1... vers 16 en 17, en ik ga ze eerst aan u voorlezen, die twee teksten. Want ik, Paulus, schaam mij het evangelie van Christus niet, want het is een kracht Gods tot zaligheid, een iegelijk die gelooft, eerst de Jood en ook de Griek. Want de rechtvaardigheid Gods wordt in hetzelfde geopenbaard, uit geloof tot geloof, gelijk geschreven is, maar de rechtvaardige zal uit het geloof leven. Dat zijn een heleboel woorden. En misschien vindt u ze ook wel moeilijk. En misschien hebt u bij het oplezen van die tekst al wel gedacht, zou de kerk al uit zijn? Want daar snap ik niks van wat hier nou staat. de rechtvaardigheid God, de kracht God, uit geloof tot geloof. Zitten we nou om het elkaar moeilijk te maken? Nee, we zitten hier niet om elkaar moeilijk te maken, maar we zitten wel om te luisteren naar de Bijbel. En om te luisteren naar wat God belangrijk vindt. En wat misschien wel een van de allerbelangrijkste teksten is uit de Bijbel. Want wat ik u nou net heb voorgelezen, dat is eigenlijk de hoofdsom van de Romeinenbrief. En ik heb u al meer verteld, de Romeinenbrief, dat is de hoofdsom van de heilige leer. Dat is een sleutel tot het verstaan van de hele heilige schrift. Dus de kern van deze brief, dat is van het allergrootste belang. U zou bijvoorbeeld die tekst eens uit uw hoofd kunnen leren. Dat is niet verkeerd, dat u die tekst, zoals u nou hebt voorgelezen, op een briefje schrijft. Als u hem nog niet uit uw hoofd kent en zegt, die ga ik leren. Dan ga ik de komende dagen, in herinnering aan de hervorming van 500 jaar geleden, die ga ik de komende dagen opzeggen en herhalen, zodat ik hem aan het eind van de week helemaal ken. De Joden deden dat ook met hun kinderen. De Heer had dat gezegd in Deuteronomium. U zult ze uw kinderen inscherpen, zodat ze dat goed onthouden. Dus die tekst is van geweldig belang. Want het gaat hierin over het evangelie van Christus. Het staat er letterlijk, het evangelie van Christus. Vers 16. En dan zegt Paulus van dat evangelie twee dingen. In de eerste plaats, het is een kracht van God. En in de tweede plaats, de rechtvaardigheid van God wordt erin geopenbaard. Dus hij vertelt ons eerst wat het evangelie is, namelijk een kracht Gods. En hij vertelt ons in de tweede plaats waarvan dat evangelie getuigt, namelijk van de rechtvaardigheid Gods. En dat zijn dan ook onze punten. Het evangelie van Christus in de eerste plaats wat dat evangelie is, kracht Gods. En in de tweede plaats waarvan dat evangelie getuigt, de rechtvaardigheid Gods. Gemeente, we zijn vanmorgen samengekomen in de week van de kerkhervorming. Aanstaande dinsdag is het 500 jaar geleden dat Luther in Wittenberg de 95 stellingen openbaarde, bekendmaakte. We hebben er afgelopen vrijdag van een van onze leden een mooi verhaal over gehoord. Fijn dat u er was. En het is dan belangrijk om die 95 stellingen van Luther en wat Luther als instrument in Gods hand tot stand heeft gebracht, daar heeft verteld. En wat is dat tot een grote zegen geworden voor heel Europa. En zo kwam 500 jaar geleden de kerninhoud van het evangelie weer helder op de kandelaar. En Luther heeft ook een persoonlijke gang meegemaakt. En in dat persoonlijke leven van Luther, daar was deze tekst uit de Romeinenbrief erg belangrijk. En dat ga ik nog eerst even vertellen. Want Luther die dacht, de rechtvaardigheid Gods, daar zat hij over na te denken. En toen dacht Luther, dat betekent dat God de zonde straft. En ik ben zondaar, dus ik word gestraft. En overal waar hij las rechtvaardigheid Gods, daar dacht hij aan het oordeel en aan de wederkomst en aan de hel en aan zijn eeuwige ondergang. En dat hield hem geweldig bezig. En daar probeerde hij ook aan te ontkomen door bidden, door naar Rome te reizen, door een aflaat te kopen, door te vasten, door dagenlang zich te tuchtigen. En op allerlei manieren heeft hij geprobeerd om rust te vinden voor zijn ziel. En hij kreeg het niet. Er zijn dus dwaalwegen waarop mensen denken dat ze rust krijgen, maar die is daar niet te vinden. En Luther heeft heel wat van die dwaalwegen bewandeld. Totdat hij werd aangesteld als leraar om de Bijbel uit te leggen. En op een goede dag bezig was met het uitleggen van de Romeinenbrief. Waarschijnlijk in het jaar 1516, 1517, de geleerden weten dat niet precies. En dat hij weer eens las wat wij nou net hebben gelezen. In Romeinen 1, vers 16 en 17. Toen las Luther in vers 17 de rechtvaardigheid Gods. En u ziet het al voor u,
Dan zie je die monnik in witte bergen kreunt en denkt, dan ga ik voor eeuwig verloren, ga ik voor eeuwig naar de hel, want ik heb gezondigd. Geen rust voor je ziel. En toen kijkt hij nog eens. De rechtvaardigheid Gods wordt in de straffen in de hel, in de straffen op de zonde, wordt in het verdoemen van Luther geopenbaard. Maar dat staat er niet. Dat staat er niet. De rechtvaardigheid Gods wordt in het evangelie geopenbaard. Ik zal u eens opzetten, toen Luther dat bevindelijk, zou ik bijna zeggen, existentieel ging verstaan, dat dat in het evangelie wordt geopenbaard. Wat er toen op die kloosterkamer gebeurde. Hij schrijft daarover later. Ik had het gevoel, zegt hij, alsof ik wedergeboren was. En door de open poorten van het paradijs was binnengegaan. Direct zag ik de gehele schrift volkomen anders aan. En hoezeer had ik eerst het woord der gerechtigheid Gods gehaat. Zo lief kreeg ik het nu als het woord dat mijn dierbaarste geworden was. Zo werd deze tekst van Paulus voor mij werkelijk de poort naar het paradijs. En waarom? Omdat Luther ontdekte dat de rechtvaardigheid Gods in het evangelie wordt geopenbaard. En God die gerechtigheid van het evangelie schenkt in Christus aan een verloren zondaar. En zo krijgt hij deel aan God en zo ontvangt hij rust in zijn ziel. En toen werd dat woord uit Romeinen 1, 16 en 17 voor Luther de poort naar het paradijs. Nou, laten we nou vanmorgen daar ook weer bij stilstaan. Wat zegt de apostel nu in dat 16e en 17e vers van de Romeinenbrief? Want ik schaam mij het evangelie van Christus niet. Eerste stukje. Het gaat over de boodschap van het evangelie. Paulus die schrijft aan de Rome, aan de gemeente van Rome, een wereldstad, en in die wereldstad daar is een christelijke gemeente, 100 zielen, waarschijnlijk iets meer of iets minder, in die grote stad met 500.000 tot 1 miljoen inwoners. Die mensen wonen daar en die hebben door hun waar geloof de Heer Jezus aangenomen. En Paulus schrijft aan deze mensen een brief dat hij verlangt om ze te zien, want hij heeft ze nog nooit eerder ontmoet. En we lezen in vers 11, ik verlang om u te zien opdat ik enige geest ga mededelen, ten einde gij versterkt wordt. En ook voor hemzelf om mede vertroost te worden door u en door het onderlinge geloof, zowel het uwe als het mijne. Dus Paulus werd er blij van als hij zag dat mensen in oprechtheid de Heer vreesden. Daar werd hij door vertroost en door versterkt. En dan schrijft Paulus de hoofdinhoud van die brief en hij zegt dat evangelie van Christus, daar schaam ik me niet voor. Evangelie, dat is een Grieks woord en dat betekent goede boodschap, blijde boodschap. En dan had je in die Romeinse wereld wel meer evangeliën. Ja, bijvoorbeeld evangelie van de geboorte van Christus, van Augustus. En je had het evangelie van een of andere overwinning en de allerlei andere blijde boodschappen waren er. Maar dat is niet het ware evangelie. Paulus, ik breng het enige ware evangelie en dat is het evangelie van Christus. Waarom zou je daar nou voor schamen? Want hij zegt, ik schaam mij daar niet voor. Is er dan reden om zich te schamen voor dat evangelie van Christus? Nou, u moet even nadenken over wat dat evangelie is. Dat evangelie gaat over de persoon van Christus. En wat vertelde Paulus dan over de persoon van Christus? Nou, hij zei tegen Joden en Heiden, want daar gaat het over in onze tekst, Joden en Heiden. Christus, dat is een persoon. Die werd geboren en hij werd in een kribbe gelegd. Nou, daar moesten de Romeinen al bij fronsen. Vervolgens heeft hij 33 jaar hier op aarde als zoon van God gewandeld. God en mens in één persoon. En hij liet zich als een lam veroordelen door Pilatus tot de kruisdood. Nou, toen hebben de Romeinse mensen gedacht, wat is dit voor vreemde taal? Iemand die gekomen is naar de wereld en die zich als een schaap laat slachten naar het kruis van Golgotha door Pilatus. Dat was heel vreemd. En daarna, zei Paulus, is hij ook opgestaan. Nou, dat was dubbel vreemd, want dat konden de Romeinen en de Grieken helemaal niet begrijpen. Dus ik begrijp wel, als Paulus die boodschap brengt in dat toenmalige Rome aan heiden, aan Joden en weet ik veel wat allemaal, dat het de Grieken een dwaasheid was en de Joden een ergernis. Want de Joden konden Paulus er wel om vermoorden. En de Grieken hebben erom gelachen en die dachten, wat is die Paulus toch door al zijn wijsheid tot razernij vervallen. Dus zo werd hij ook behandeld. Als iemand die niet goed bij zijn hoofd was. Vol zoete wijn, zouden we, een halve dronken man. Zo liep hij althans in de ogen van de gemiddelde Griek over de aarde. Je zou die er bijna voor gaan schamen. Nee, zegt Paulus, daar schaam ik me niet voor. Niet tegenover de keizer, niet tegenover Festus, niet tegenover de mensen. Ik blijf die boodschap brengen. Ik schaam mij daar niet voor. Het is integendeel een vreugde om die boodschap van de gekruisigde te brengen. En waarom? Hij had die boodschap zelf bij Damascus gehoord. En toen was het begonnen. Dat het evangelie een plaats had gekregen in zijn leven. Toen Ananias de hand oplegde, Saul, broeder, is hij nooit meer vergeten. Hoe koning Jezus hem stilzette en hoe de ruimte kwam in deze heiligtere Jezus, werkelijk de zaligmaker was. Hij schaamde zich er niet voor, integendeel, toen hij die boodschap mocht prediken in het Romeinse Rijk. Onder Joden en onder heidenen, in Korinthe, in Efeze, in Antiochië. Hij schaamde zich er ook niet voor, het was hem een vreugde als hij ziet dat het evangelie betekenis krijgt in het leven van zondige mensen. En zo is het ook vandaag nog, gemeente. We zien op de omstandigheden, als we letten op wat er gebeurt in de wereld en in de kerk, daar zou je er moedeloos van worden. Maar hier horen we, dat evangelie hoeven we ons echt niet voor te schamen. Integendeel, het is de boodschap van God in Christus, voor verloren mensen ook vandaag. En dan gaat Paulus verder in onze tekst en dan zegt hij, waarom zou ik me er niet voor schamen, want het is een kracht van God tot zaligheid. Een kracht, en in dat woord kracht in het Grieks staat er het woord dynamis, daar is ons woord dynamiet van afgeleid. Het is een kracht, het is de dynamis van God tot zaligheid, en het woord zaligheid, dat betekent in de oorspronkelijke taal zoveel als verlossing, redding. Je hebt twee woorden, zaligheid. Je hebt het woord gelukkig. Dat wordt in de bergreden gebruikt. Zalig, die treuren, gelukkig. Maar hier wordt het woord redding gebruikt, zoals dat ook ligt in de naam van de Heer Jezus. Want je zult zijn naam heten Jezus. Want hij zal zijn volk zalig maken, verlossen, redden van hun zonden. Het is een kracht God tot redding, tot zaligheid. Hoezo is dat evangelie een kracht? Het evangelie staat tegenover de wet en de zonde. En de zonde die sleept ons mee naar het verderf en die houdt ons vast in de macht van de Satan en in het verderf. En tegenover de zonde en tegenover de wet heeft God dat evangelie in deze wereld gezonden. Dat evangelie is een kracht, gezonden door God de Vader. Want daar is dat evangelie uit opgekomen, uit Gods eeuwig welbehagen. God doet het nooit om iets in ons. Ik doe het niet om uwentwil, o mensenkind, dat zij u bekend, maar om mijn grote naamswil. Dat evangelie heeft gestalte gekregen in de persoon van de middelaar. Hij was God en werd mens. Hij heeft de weg terug naar God gebaand. Wat onmogelijk is bij de mensen, dat is mogelijk bij God. De wijsheid Gods en de kracht God komt in de persoon van de middelaar openbaar. En waar de engelen eeuwenlang naar uitgezien hebben, en waar de heiligen in het Oude Testament eeuwenlang op gehoopt hebben, is in de persoon van de zaligmaker werkelijkheid geworden. Dwars door alle tegenstand heen heeft die kracht God zich in deze wereld geopenbaard. En dat evangelie is het geschenk van de Heilige Geest in deze wereld. De Geest die zondaren brengt bij de wet en de veroordeling door de wet. En dan wordt een mens heel stil. Dan staat hij met lege handen. Dan heeft hij als Luther de vloek en de verdoemenis verdiend. Ik zeg dat met opzet een beetje strak en streng, zodat we het gaan verstaan. Maar dat evangelie zegt ons waar de redding ligt. En hoe nu de verlossing gestalte krijgt. In Christus toegepast aan het hart. Het is een kracht God tot zalen. En die kracht die opent wat gesloten is. Die vermurnt wat hard is. En die maakt zondaren levend. De verloren zoon kwam tot zichzelf een kracht Gods tot redding. Om te verlossen van het grootste kwaad en om te brengen tot het hoogste goed. Het evangelie is de kracht Gods tot zaligheid. Een ieder die gelooft. Wat betekent dat nou precies? Geloof, dat is het geschenk van de Heilige Geest. Geloof, dat is wat hij schenkt in de harten van allen die de Heere vrezen. En dan duidt Paulus in het slot van vers 16 op dat grote geheim van de Pinksterdag. Voor de Pinksterdag was het evangelie en Gods reddende genade bekend onder het oude volk Israël. Met de Pinksterdag is de middelmuur des afscheidsels weggenomen, zegt Paulus in Efeze 3. En gaat dat evangelie naar de heidenen en verkondigt en laat God zijn boodschap brengen onder Joden en onder heidenen. En gaat dat evangelie de wereld in. En worden zondaren behouden. Joden en Grieken. Eerst de Jood eeuwenlang en nog steeds. En daarna ook de Griek. Zo worden de heidenen toegebracht tot de gemeente die zal zalig worden. Worden dan alle mensen zalig? Nee. Want dan zegt Paulus heel duidelijk. Een ieder die gelooft. Iegelijk. En dat woord ieder of iegelijk, daar zit aan de ene kant de ruimte in. Voor Joden en heiden is het doen aan. Maar in dat woord iegelijk, daar zit ook de gedachte in dat het heel persoonlijk is. We kunnen spreken over Gods genade in het algemeen. We kunnen van Gods genade horen in de kerk. We kunnen ervan lezen in de Bijbel. Laten we dat ook gedurig doen. Maar laten we ook niet vergeten dat er wel staat een iegelijk die gelooft. En dat het wel om een persoonlijke zaak gaat. Hoe zal ik rechtvaardig verschijnen voor God? De hele wereld kan ons de handen opleggen. De hele mensheid kan denken dat het met ons wel goed komt. Gemeente, weet God er ook van. Kennen we ook heel persoonlijk die worsteling om genade? Kennen we heel persoonlijk een iegelijk die gelooft? Van nature kennen we dat niet. Het is door Gods genade dat dat geloof geplant en dat dat geloof geoefend wordt. En dan is het geloof een gave, waardoor de ziel uit zichzelf uitgaat en de zalig en de redding alleen maar zoekt in Christus. De zaligmaker, Gode zij dank voor zijn onuitsprekelijke gave. Het evangelie is de kracht God tot zaligheid. Een iegelijk die gelooft, eerst de Jood, eeuwenlang, Abraham, Isaac, Jacob en ook de Griek vanaf de Pinksterdag. Lydia, de stokbewaarder, en zo worden ze ook vandaag nog toegebracht tot die gemeente die zal zalig worden. Ze komen aan door het goddelijk licht geleid. Zo gaat de Heer ook vandaag nog voort met zijn kerkvergaderend werk in de wereld. In Europa, in Nederland, in ons midden, in de gezin, onder jongen en onder ouden. Laten we niet gering denken van God. De kracht van het evangelie zet zich voort in deze wereld. Opdat die gemeente er zal komen, opdat de iegelen die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Het evangelie van Christus. De kracht Gods tot zaligheid. Hebt u die kracht persoonlijk leren kennen? De apostel Paulus wist ervan. Damascus. Hij komt er 3 keer in de brieven en in de handelingen op terug. Wat er gebeurd was in zijn leven. Daar werd hij van dood levend. Daar werd hij van een vijand een vriend. Daar werd hij van een vervolger een prediker van het evangelie. Allen die de waarheid van dit woord verstaan, kennen dit in hun leven. Er kwam een moment dat ze het hebben verloren voor God. Dat moment begint meestal met een heilig onrust. Dan worden er dingen wakker in ons leven die we niet meer begrijpen, niet meer verstaan. Maar dan ook gaat die kracht Gods doorwerken en die rust niet voordat een ziel zaligheid vindt in dat evangelie van Gods genade. In de blijde boodschap dat dit niet anderen maar ook mij datgene geschonken is wat er nu in Christus ligt. Gemeente jong en oud, dat is het eerste wat voor ons allen zo belangrijk is. En nu gaan we in de tweede plaats naar onze tweede gedachte, waarvan dat evangelie getuigt. Maar laten we eerst samen zingen, en dat doen we. Psalm 51, en daarvan het 9e vers: Gods offers zijn een gans verbroken geest, wat er verder volgt.
Het evangelie van Christus. In de eerste plaats wat dat is, een kracht Gods. In de tweede plaats waarvan het getuigt. Want de rechtvaardigheid Gods wordt in hetzelfde geopenbaard. In hetzelfde, dat betekent dus in het evangelie. En nu zegt Paulus in vers 17 de rechtvaardigheid Gods. En we hebben net al gezien bij Luther dat die rechtvaardigheid Gods twee kanten heeft. Een straffende en een vrijsprekende. En nu de rechtvaardigheid Gods die in het evangelie wordt geopenbaard. Dan gaat het om de gedachte hoe nu een zondaar vrij staat voor God. Onze kanttekening die zegt bij dat woord rechtvaardigheid in kanttekening 35, dat is de rechtvaardigheid waardoor wij voor het gericht Gods kunnen bestaan. Welke is alleen de rechtvaardigheid van Christus die ons van God wordt geschonken en door het geloof toegerekend. Moeilijke kanttekening, misschien nog even een keer herhalen. Dat gaat dus over de rechtvaardigheid Gods. Dat is waardoor een zondaar op grond van Christus verdiensten recht staat voor God. Kijk gemeente, we gaan God ontmoeten. En in die ontmoeting voor God, daar komt onze schuld aan de orde. En dat moet natuurlijk hier in dit leven gebeuren, want dat moeten we natuurlijk niet uitstellen tot na onze dood. Want dan is het te laat. Dus die ontmoeting met God, die is heel fundamenteel, heel wezenlijk, dat ik met mijn schamele leven voor de heilige en de hoge God sta. En hoe kan ik nou ooit voor die God bestaan? Wel, dat kan alleen als we deel hebben aan de rechtvaardigheid Gods die in het evangelie wordt geopenbaard. Wat wordt daar nou bedoeld? Het gaat dus om de ontmoeting. Het gaat om de ontmoeting dat u straks, wie u ook bent en wat u ook bent, staat met uw hele hebben en houden voor God. En dan moeten we in de eerste plaats zeggen, als we letten op onszelf, en Paulus gaat dat in de komende drie hoofdstukken uitvoerig uitwerken, dat als we zien op de mens, dan schiet er van heel de mens niets, maar er ook niets over. Het enige wat wij kunnen zeggen van de mens buiten God en zonder Christus, dat is schuldig. De heidenen zijn schuldig. Paulus zegt als het ware tegen die mensen in Rome, kijk maar om je heen. Wat zie je daar? Je ziet daar allerlei schandelijke zonden. Daaruit blijkt dat de mensen in opstand leven tegen God. Dat Genesis 3 realiteit is. Kijk eens naar de fatsoenlijke mensen. Die praten wel mooi, maar van binnen doen ze precies dezelfde dingen. Romeinen 2 vers 1. En let ook eens op de Joden. De een zegt, ik ben besneden, de ander zegt, we hebben de wet en weer een ander, wij zijn vroom enzovoort. Maar van binnen doen ze iets heel anders. De hele wereld ligt verdoemelijk voor God. Als we spreken over de rechtvaardigheid Gods. En we letten op onszelf. Wie en wat u dan ook bent, dan ligt de hele wereld verdoemelijk voor God. Dat is het eerste wat u altijd moet onthouden. En wat Paulus handen en voeten geeft in de volgende hoofdstukken, tot en met hoofdstuk 3 vers 20. De totale verlorenheid van een mens uit de Christus. In de tweede plaats, de rechtvaardigheid Gods in het evangelie. Dat brengt ons ook bij de hoogheid en de majesteit Gods. Is God dan niet genadig, zeker? Is God dan niet barmhartig en goede tieren, zeker? Is God dan niet langmoedig, zeker? We hopen er op de dankdag overvloedig bij stil te staan. Maar reken ook er op één ding, gemeente. God ziet nooit de zonde door de vingers. Hij is de heilige, de rechtvaardige, de alwetende en overal tegenwoordige God. Die God die roemt in zijn genade, zegt ook dat hij de schuldigen niet onschuldig houdt. Die God, daar hebben wij mee te doen. Met de alwetende, de rechtvaardige en de heilige God. Wie kan voor deze God bestaan? Wie kan deze God in zichzelf ontmoeten? Denk niet dat u dit kunt. Denk niet dat ik het kan. Dat is in onszelf onmogelijk. We hebben de schepper van de hemel en van de aarde sedert Genesis 3 verlaten. We keren nooit meer naar hem terug. En we staan schuldig voor deze God die alles weet en niets vergeet. En die ons zal oordelen naar een rechtvaardig oordeel.
Dat zijn de realiteiten die liggen achter die uitdrukking de rechtvaardige Gods die in het evangelie wordt geopenbaard. En dat zijn de dingen die op de leerschool der genade worden geleerd en beseft. Een verloren mens, een heilige en rechtvaardige God. Sedert Genesis 3 leven die twee in, leven de mens in vijandschap tegen deze God. En is een onnoemelijke breuk geslagen, die door niemand en niks niet te overbruggen valt. En wat is dan de rechtvaardigheid in het evangelie? En dat is het derde. Nou zet God in die breuk niet een goed voornemen, maar zet hij een kruis. En aan dat kruis hangt zijn zoon. En wat is de essentie, wat is de kern van het evangelie van de rechtvaardigheid Gods? Niet dat God de zonde een beetje door de vingers ziet. Niet dat God zegt, ach, ik ben zo lief en ik heb het zo met mensen te doen. Laat ik ze nou de zonde maar vergeven. Nee. Maar God zegt, dan zal ik een weg uitdenken. En daarvoor zal ik mijn enige zoon geven. En die gaat naar de wereld en die zal gaan van de kribben naar het kruis. En daar op het kruis van Golgotha zal hij de volledige schuld betalen. Zal hij de volle toorn Gods dragen. En zal hij tijdens zijn leven de hele wet vervullen. God doet recht in zijn zoon. En omdat Christus als het lam daar aan dat kruis van Golgotha heeft gehangen, daar de volledige schuld op zich heeft genomen en zijn bloed drupte op de aarde, is Gods rechtvaardigheid in dat evangelie geopenbaard. En wat wil dan die rechtvaardigheid zeggen, de gerechtigheid van Christus, wat hij heeft tot stand gebracht, wat hij heeft verworven door zijn lijden, door zijn sterven en wat werkelijkheid is geworden in zijn opstanding. Wel gemeend, dat is de enige weg, dat is het enige middel waardoor zondaren behouden kunnen worden. Er wordt nooit een zondaar zalig dan alleen. In die borg en middelaar van het Nieuwe Testament, de rechtvaardigheid Gods in het evangelie, dat was de ontdekking van Luther. Dat is de heerlijke inhoud van het evangelie. In de eerste en in de voornaamste plaats de persoon van de middelaar. De Heer Jezus Christus, de zaligmaker. En door hem zijn de zonden vergeven. Gods toorn gestild. Is er een weg weer gebaand van de hemel naar de aarde. Horen we in de Bijbel van vrede en aangename rust. Zien we in deze middelaar een volkomen fontein geopend tegen de zonde en tegen de onreinigheid voor het huis van David en voor de inwoners van Jeruzalem. Kwam er een zaligmaker in deze wereld, dat is toch de kern van het evangeliepredik, dat u de gekruiselde mogen prediken in zijn gewilligheid. Volkomen gewillig op onwillige zondaar en zalig. Dat hij kwam in deze wereld niet om de mensenzielen te verderven, maar om te behouden. Dat hij wandelde op deze aarde om zichzelf te geven tot een rantsoen voor velen. Dat er een zaligmaker is. Dat er een kruis in deze verloren wereld heeft gestaan. En waardoor Gods deugden werden verheerlijkt. Waarin zondaren worden gezaligd. Waarin de heerlijkheid van de middelaren van het evangelie gaat schitteren. Gemeente, jongen, nou, dat is het waar het om gaat in de christelijke kerk. Dat is het waar het om gaat in de hele schrift. Paulus heeft nooit anders willen weten dan Jezus Christus en dien gekruisigd. En als we leven, als we sterven, als we onze weg gaan, waar dan ook naartoe gemeente, en als we straks aan het einde van ons leven komen en daar liggen voor de poorten van de eeuwigheid, onthoud één ding. Als Christus daar niet is, dan is het verloren. En mag u die zaligmaker misschien van verre hoe dan ook aanschouwen, dan is het behouden voor eeuwig behouden, want de rechtvaardigheid Gods wordt in het evangelie geopenbaard. Zouden we daarvan dan niet jubelen? Zouden we ons daarvoor moeten schamen? Nee, gemeente Paulus wenste niet anders dan die middelaar Gods en der mensen te prediken en zondaren te wijzen op het lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. Heerlijke boodschap in een verloren wereld. Boodschap van Gods handelen in het leven van zondige mensen. Boodschap dat God zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar heeft hem voor ons allen overgegeven. Zou u ons ook met hem niet alle dingen schenken? En dan voegt Paulus er iets aan toe. Want we hebben de heerlijkheid van de zaligmaker u verteld. En dan lees ik weer opnieuw wat ook al in vers 16 aan de orde kwam. En wat hier nu weer opnieuw aan de orde komt. Uit geloof tot geloof. Wat betekent dat? Uit geloof tot geloof. Uit het geloof. En dan brengt eis tot het geloof. Griekse woord eis. In de richting van geloof. Uit geloof tot geloof. Een beetje moeilijke woorden, een beetje moeilijke zinsconstructie voor ons. Wat betekent dat nu? Nou, geloof is heel belangrijk. Abraham geloofde en werd hem gerekend tot rechtvaardigheid. Geloof, uit geloof tot geloof. Een hele mooie opmerking staat bij Calvijn. Die zegt bij deze uitdrukking dat dit wijst dat de Heer zijn genade aanbiedt in het evangelie en dat die genade wordt aangenomen door het geloof. En dan zegt Calvijn het volgende: wanneer wij in het begin iets van het evangelie proeven, zien wij wel dat Gods aangezicht vriendelijk ons toegewend is, maar van verre. En dat betekent die uitdrukking uit geloof tot geloof, dat de Heer als het ware in het aanschouwen naderbij komt, ons duidelijker wordt, ons meer vertrouwt. Want de gelovigen hebben een dagelijkse voortgang nodig in de kennis van deze zaligmaker. Dus Calvijn die zegt, uit geloof tot geloof, dat geloven wat de Heer schenkt aan zijn uitverkorenen, wat hij plant in het leven van zijn kinderen, dat geloven kent ook opgang, dat kent voortgang, dat is als het ware een proces. Dat geschenk, dat krijgt handen en voeten in daden, in geloofsdaden. Uit geloof tot geloof. Het komt op uit het geloof en het leidt ook tot geloof. Hoe krijgt dat evangelie nu betekenis? Gemeentes God, dat werk begint, ik zei het al, dan wordt een zondaar onrustig. Dan krijgt hij overtuigingen van zijn zonde. Dan wordt hij zondaar voor God. We lezen in de gelijkenis van de verloren zoon. Hij kwam tot zichzelf. Zo begint meestal het werk der genade. Hoewel we op dat moment nog geen kant op kunnen en we nog steeds schuldig staan voor God. Dan leidt de Heer naar de vloeken van de wet en laat ons zien dat het aan onze kant hopeloos is. En dat wij vanuit onszelf het dan nooit meer in orde kunnen maken met God. Dat heeft Luther nou ook geleerd. En dat leert de Heer al zijn kinderen. Dat er aan hun kant niets bij mag en niks bij kan. En dat alles van ons ons nooit meer in een rechte verhouding zal brengen met God. En dat tegenover het evangelie. God brengt de zondaar aan het eind. En in het evangelie toont hij zijn genade. Openbaart hij de middelaar. En daar Dat die middelaar wordt geopenbaard, wordt hij met het geloof omhelpt. Hij wordt in het evangelie geschonken. En hij wordt door het geloof omhelst. En als de Heer dat werk nou begint, dan is het van verre. Dan zien we die middelaar als het ware van verre staan. Hij kwam naar de aarde, maar we kunnen dat nog niet zo goed begrijpen. Ook voor mij. Ook voor mij. Dan wordt dat menigmaal zo vaak aangevochten en bestreden. Dan is het zo zwak en zo in beginsel. Maar Paulus zegt uit geloof tot geloof. Dat is de gewone gang die de Heer gaat en die de Heilige Geest werkt. Dat door de loop der jaren en door de oefeningen des geloofs de barmhartigheid Gods in Christus eerst van verder en dan wat naderbij. Eerst wat verder weg misschien en dan wat dichterbij. Dat steeds helderder en steeds duidelijker wordt in het genadeleven. Calvijn spreekt nogal eens vaak over vorderingen op de leerschool van Christus. Kijk, zegt Paulus. Die rechtvaardigheid Gods die in het evangelie wordt geopenbaard. Dat kent een begin. En dan is het vaak wat van verre. Dan kan het wat in nevelen zijn gehuld. Maar Romeinen, het was dan misschien lang geleden dat het voor het eerst was. U kent toch wel de opgang. Hoe die zon meer en meer is gaan schitteren voor uw oog. En hoe meer en meer aan de weet kwam dat alles van u niets was. Dat God een groot en een heilige God was. En dat u alleen en uitsluitend met de heerlijkheid en met de dierbaarheid van deze middelaar God kan en wilt ontmoeten. En hoe hij een gestalte kreeg in uw leven, gemeente, dat is het. Wat ook vandaag zo vaak ontbreekt. Hoe nu de persoon van de middelaar meer en meer een gestalte krijgt in het genadeleven. In het leven van Gods kinderen. Asaf zegt in Psalm 73, wie heb ik nevens u in de hemel, nevens u, lust mij ook niets op de aarde. En Paulus zegt in een van zijn brieven, Christus is alles. En daarom mag hij alle andere dingen schade en drek om de uitnemendheid, de kennis van de Heer Jezus Christus. En naarmate de Heer leidt op de leerschool der genade en we vorderingen mogen maken in die school van Gods genade, wordt de verlorenheid dieper beseft. Want dan kom je terecht bij het inwonende verderf. Wordt de hoogheid en de heiligheid van God meer en meer verstaan. En wordt de noodzakelijkheid en de dierbaarheid van die Christus der schriften meer en meer duidelijk in het leven van uw ziel. Is er een opgang, een opwas in de kennis en in de genade van de Heer Jezus Christus. Uit geloof tot geloof. Kent u ook die vorderingen? Kent u ook die opwas in de genade? Velen nemen deel aan het avondmaal. Zijn er dan ook die oefeningen des geloofs? Is er ook dat tere leven met de Heer? Kennen we de rechtvaardige God in de persoon van de middelaar? Is hij ons alles geworden? Kennen we dat leven, wat verborgen is met Christus in God? Of is dat wellicht de nood, de armoede, de schamelheid van onze tijd? Dat de persoon van de middelaar misschien al wel gekend, maar dan van verre. En dat we misschien door onze luiheid, door onze geesteloosheid, door onze wereldsgezindheid, die persoon maar zo weinig nodig hebben. Dat hij niet, zoals Paulus in Filippenzen 3 daarvan spreekt, alle dingen schade en drek te achten, om dat nemen uit de kennis van de Heer Jezus Christus. Oh, ik weet het, we kunnen er met ons verstand een beetje over praten. Ik weet het, we kunnen rechtzinnige dingen tegen elkander zeggen. Maar nu de persoon van de middelaar en dan de geloofsoefeningen die de Heer schenkt. Van denker om gemeente jong en oud. Ik heb het meer gezegd en ik wens dat te herhalen tot het einde toe. We moeten onze staat niet funderen op wat er ooit is in ons leven is gebeurd. Zeker de wedergeboorte is het begin, maar fundeer daar uw staat niet op. Denk niet, er is eens wat in mijn leven gebeurd, dus ga ik naar de hemel of dat soort dingen. Gods volk kan van een conclusie niet leven en de Bijbel leert ons uit geloof tot geloof. De kinderen Gods heeft maar één. Dat is de ontmoeting met de middelaar. En dat leven uit de middelaar. Het enige wat ze overhouden in deze wereld, dat is de Christus der Schrift en hem alleen. Als je de grote eeuwigheid binnengaat, je staat er in je schaamheid voor God, dan komt het aan op dat bloed, dan komt het aan op deze heiland, dan komt het erop aan door een waar geloof aan hem verbonden ben en uit hem heb mogen leven. En dan is de laatste ontmoeting de beste, hoor. De laatste keer dat u zijn stem hoorde. De laatste keer dat u in het avondmaal vanuit de Bijbel, in uw gebedsleven, in de omgang wellicht met anderen iets van deze middelaar gewaar werd. Want hij wandelt onder ons in het gewaad van zijn woord. Dan is de laatste ontmoeting de beste. U dan die gelooft, is hij dierbaar. Komt herwaarts tot mij, allen die vermoeid en belast zijn en ik, zal u rust geven. Het leven met Christus, dat leven in zijn gemeenschap, daar komt het op aan. Daarmee gaan we ten hemel in. En daarmee zal de kerk overwinnen in hem, die mij lief gaat, zegt Paulus. En mij getrokken heeft uit deze wereld tot zijn wonderbaar licht. Uit geloof tot geloof. Kent u die geloofsoefeningen? Overleg dat nou eens bij u. Wanneer was het nou voor het laatst? Dat die zalen waar ik weer persoonlijk heb ontmoet. Ik persoonlijk nog weer eens hartelijk alles bij me kwijt mocht raken. En ik persoonlijk uit geloof tot geloof hem als waar heb mogen omhelzen. Kus de zoon opdat hij niet toren en op de weg verga. En dan voegt de apostel er nog één ding bij. Dan heb ik twee dingen gezegd. Ik heb drie dingen. Hoe staan we recht voor God? Namelijk door de rechtvaardigheid Gods in het evangelie. En dat wordt in de Romeinenbrief uitgelegd. In de tweede plaats, dat is door het geloof krijg ik daar persoonlijk deel aan. En dat geloof, dat wordt verdiept, dat wordt gewerkt, dat kent zijn oefeningen. In de derde plaats, hoe weet Paulus dat nou? Hoe weet u dat? Nou, dan zegt Paulus, ja, dat voel ik een beetje aan mijn hart. Ik voelde en ik dacht zo bij mezelf. Nou, Paulus heeft veel meegemaakt. En Paulus spreekt in zijn brief inderdaad ook over ervaringen en beleving. Dat is helder. Was dat de grond? Heeft Paulus een optelsom gemaakt van verschillende dingen die hij zo beleefd en ervaren heeft? Nee. Kijk eens in de tekst. En dan citeert Paulus de profetie van het Oude Testament. Gelijk geschreven is, de rechtvaardige zal uit het geloof leven. Dat staat in Habakkuk 2 vers 4. We komen het ook nog weer tegen in een andere brief van Paulus, namelijk de Galatenbrief. En we komen het ook nog een keer tegen in de Hebreeënbrief, Hebreeën 10 vers 38. De rechtvaardige zal uit het geloof leven. In de profetie van het Oude Testament betekent dat in zeer moeilijke omstandigheden hoe de Babyloniërs Israël als het ware aan het verwoesten waren, de tempel opdrongen, heeft Habakkuk moed gezocht en gevonden in zijn God. Hij leefde uit het geloof en heel de boel om hem heen werd afgebroken en hij zocht heil en vond heil in zijn God. Abraham was bang en verdrietig en toch hij geloofde. Hij zei niet tegen Sarah, nou we wachten wel eens af of hij zwanger wordt en zo. Nee, hij geloofde. God had het gezegd en dus zou het ook gebeuren. En zo Habakkuk en zo Paulus. De rechtvaardige leeft door het geloof. Dat is niet een uitvinding van mensen. Dat is niet dat ik dat nou zo voel. Maar het is omdat de Heilige Geest dat in de schriften onderwijst. En waarop bouwt de Heer nu zijn kerk? Op de persoon van de middelaar. En hoe komt de persoon van de middelaar nou tot ons, gemeente? Hij komt tot ons in het gewaad van zijn getuigenis. Dan gaan we leunen en steunen op God in zijn woord. Dan krijgen we dat woord dagelijks nodig. Dan zijn er vele momenten dat we dat woord lezen en het gaat allemaal langs ons heen. En het gaat ons ene oor in en het andere uit en we snappen het niet en we begrijpen het niet en we leven zo verder. Maar er zijn ook momenten dat dat woord open gaat. Dan kijk je nog eens goed, net als Luther. Toen zag ik het. Toen zag ik het. Het was ook een exegetische ontdekking van Luther. Toen zag ik het. Toen vlamde als ware dat woord op. En toen las Luther dat woord niet meer. Maar ging dat woord Luther lezen. En mocht hij met de dichter instemmen. Ik roem in God. Ik prijs het onfeilbaar woord. Ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. Heerlijke wetenschap, gemeente. Dat je niet meer afhankelijk bent van de mens. Dat je ook niet meer te raden hoeft te gaan bij de boosheid van je eigen hart. Maar dat dat woord getuigt. En dat Gods geest dat woord neemt. En deze geest getuigt met onze geest. Dat wij kinderen God zijn. Is dat nou geen heerlijke boodschap? In een verloren wereld. Het is donker in de wereld, het is donker in uw hart. En als Paulus ons vertelt van hoe het weer goed komt met God. Hoe ik kan leven en kan sterven. Dat kan alleen door de rechtvaardigheid die in het evangelie is geopenbaard. Door de persoon van de middelaar. Een persoon die door het ware geloof wordt omhelst. Misschien zegt u, dat zijn voor mij totaal vreemde dingen. Dan moet ik u ernstig vermanen. En dan wil ik u ernstig aansporen. Zoek de Heer en leef. Treed in de weg des verstands. Grijp naar het eeuwige leven. Staat alles in de Bijbel. U hebt een verstand van God gekregen, gebruik het alsjeblieft. En leg dit niet naast u neer. Misschien zegt u, ik weet het niet, ik weet het niet. Als ik op mezelf zie, als ik op de toekomst zie. Als ik om me heen zie, als ik op mijn zonden zie. Dan zinkt de moed me in de schoenen. Ik hoop dat dat zover gaat, dat u een stap meer verder kunt. En dat u aan een einde komt met uzelf. Want daar moet het wel komen, gemeente. Want zolang we nog wat hebben en zolang we het zelf nog kunnen, biedt God wel zijn genade aan, maar we nemen het niet aan. Er is geen plek voor. Een zondaar komt aan het einde. Dan wordt de plaats gemaakt voor de zaligmaker. Kom, gemeente, hij is volkomen gewillig. Om jongeren en ouderen, harden en kouden, groten en kleinen te ontvangen. Vraag om onderwijs aan hem die spreekt tot u in zijn woord. En rust niet voordat u hem mag leren kennen en zijn stem hebt gehoord in uw leven. En u door een waar geloof hebt omhelst. En mag u daarvan iets weten. Het begon van ver, weet u wel. Ik kon het eigenlijk nog niet zo goed begrijpen. Uit geloof. Tot geloof. Hij wijst de dagelijkse voortgang aan. Welke in alle gelovigen valt op te merken. Zinnetje van Calvijn bij Romeinen 1 vers 17. Paulus wijst de dagelijkse voortgang aan, welke in alle gelovigen valt op te merken. En dat nou is mij tot onderricht.
En zeg nou eens tegen uzelf, wat was nou vandaag de vordering op de leerschool van Christus? Amen. Slotzang, gemeente, Psalm 56, het vijfde vers, ik roem in God. Ik prijs het onfeilbaar woord en wat er verder volgt. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap des Heiligen Geestes zijn met u allen. Amen.